Allemaal, ook namens mij. Ik wil met jullie vandaag kijken naar een van de maar ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En dan willen we naar vers 35. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ik wil kort bidden nog. Ja, Vader in de hemel, we gaan met elkaar nadenken over de Heere Jezus, over zijn ontferming, over zijn barmhartigheid, wat ook uw ontferming en barmhartigheid is. Heer, mijn verlangen is dat we echt u zullen zien en zullen ontmoeten deze morgen. Heer, en daar hebben wij allemaal niet voor in huis wat daarvoor nodig is, maar we bidden dat u door de Heilige Geest op dit moment ook, als het woord opengaat en als we erover nadenken, dat u ons verstand verlicht, dat u onze ogen opent om de Heer Jezus te zien en de schoonheid van hem. En dat we onder de indruk komen. En dat we als Maria zullen zijn die aan de voeten van de Heer Jezus zat. Dat we niet bezig zullen gaan om allerlei dingen te doen, maar dat we zullen zijn bij u en bij de Heer Jezus. Heer, ik wil u daarvoor bidden. Wilt u ons helpen? In alle zwakte van het leven, Heer, help ons en wees ons genadig. In Jezus' naam. Amen. Nou, Matteüs 9. Ik zal een beetje achtergrond vertellen over waarom ik erover deel. Ik zelf had het nodig, omdat ik best wel lijk op de fariseeën. Dus we gaan zo meteen er doorheen. Maar de Heere sprak door deze tekst heel krachtig tot mijn hart. En het bracht me onder de indruk om de Heere Jezus dieper te zien. Maar ook om dieper vrij te worden in mijn hart. En een veranderd hart te hebben. En dat wens ik ons allemaal toe. Er zijn mensen hier zo die in deze route van het kennen van de Heere Jezus veel verder zijn dan ik. Dus ik spreek niet alsof ik alle antwoorden heb of als ik alles weet. Ik ben net op weg, lijkt het wel. Maar tegelijkertijd zie ik dat we heel vaak angstig zijn, bezorgd zijn. Als het een beetje tegen zit, dan raken we gelijk van het pad af. En dan zijn we zo goed als ontroostbaar. En al die emoties en gevoelens mogen er echt wel zijn misschien. Bezorgdheid niet dan, maar het kan voorkomen. Maar uiteindelijk komt heel veel van onze problemen voor, volgens mij, uit het feit dat we de Heere zo beperkt kennen. En zeker deze kant. En zeker voor de mensen die zoals ik zijn, die echte heiligheidsmensen zijn, die daarnaar verlangen, is het een grote valkuil om als een fariseeën te worden. Maar dat zal zichzelf uitwijzen. Maar terwijl ik door mijn soort bijbelleesrooster heen ging, of in ieder geval door de tekst die ik zou gaan lezen, las ik deze tekst en het raakte mij diep. Nou, maar dat komt vanzelf voort, maar dat wilde ik vast meegeven. Maar laten we het nog een keer lezen, vers voor vers er even doorheen gaan. Van vers 9, Jezus die loopt daar, waarschijnlijk met zijn discipelen, en hij ziet iemand in het tolhuis zitten die Matteüs heette. In Lucas wordt die Levi genoemd, maar het is dezelfde persoon. En Matteüs was een tollenaar. En een tollenaar, dat is, je zou kunnen zeggen, een soort belastinginner. Maar dat klinkt heel lief in onze ogen. Tenminste voor de meesten, niet voor iedereen. Maar voor de meesten, daar hebben we nog niet zoveel moeite mee. Als iemand zich voorstelt bij je thuis en zegt, ja, ik werk bij de belastingdienst. Dan is het niet dat je meteen het huis uitduwt. Maar dat was in die tijd wel zo. Waarom? Rome of de Romeinen die hadden Israël bezet. Het land van God. Ze onderdrukten het volk. Er waren regelmatig publieke straffen die uitgedeeld werden, zoals de kruisiging. En heel veel Joden werden gedood voor allerlei dingen die ze ook tegen de Romeinen hadden gedaan. En het is een beetje de situatie zoals in de Tweede Wereldoorlog. Adolf Hitler komt met zijn legers. Rotterdam wordt plat gebombardeerd, of is plat gebombardeerd zoveel jaar geleden. En ze kwamen binnen en zij zijn nu de baas. Maar zo goed als iedereen had een ongelofelijke hekel aan die Duitsers. Want ze hebben onze vrijheid beroofd. Ze hebben een van onze steden plat gebombardeerd. We willen ze niet, we moeten ze niet. Er komt een verzet, wordt er opgezet enzovoort. Maar er waren een paar vervelende mensen. En die noemden zich NSB'ers. En die verwelkomden de vijanden. En die gingen samenwerken met ze. En verder nog, die werden rijk daarvan. Kregen daardoor een positie, een machtspositie. En waren dus mede verantwoordelijk voor die onderdrukking. Nou, dat is wat een tollenaar in die tijd was. Het was een landverrader die meehielp om Israël te onderdrukken, om de Joden te onderdrukken. En ze werden er stinkend rijk van. Maar niet alleen dat, we weten dat zo goed als allemaal, dat ze ook extra geld vroegen. Dus ze werden nog extra rijk over de armoede van de Joden om hen heen. Dus ze werden echt gehaat als ik weet niet wat. Nou, deze Matthäus is zo'n man en die zit in zijn tolhuis. En we weten niet of hij de Heer Jezus al een keer eerder ontmoet heeft. Maar Jezus die ziet hem daar staan. En terwijl hij dus bezig is met zijn werk als landverrader, terwijl hij bezig is binnen die onderdrukking, komt Jezus daar langs en hij gooit geen steen en zegt, stenig hem, die landverrader. Maar de Heer Jezus zegt tegen hem, kom, volg mij. Vind ik al diep, zeg maar. Hij roept hem terwijl hij bezig is met zijn zondige werk. En Jezus loopt langs en die roept hem en die zegt, volg mij. Nou, dan hij staat ook op en hij volgde hem. En in Lucas staat, hij verliet alles, of hij liet alles achter zich. Dus op dit moment, hij is bezig om het land te verraden en om zijn werk te doen. Jezus zegt, kom, volg mij. En hij loopt bij dat hele zwikkie weg. En dus waarschijnlijk ook bij zijn rijkdom weg. Ook bij, nou ja, enzovoort. En hij gaat de Heer Jezus volgen. Nou, dat is een geweldig feit. Nou, dan 's avonds. Tenminste, er staat niet bij dat 's avonds was, maar dat maakte ik ervan. Maar er staat vers 10. Het gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aanlag. Zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. Dus Jezus die gaat op bezoek. Matthäus komt erbij. Nou, dat is al best wel heftig. Bij zo'n je gaat toch niet bij een NSB'er eten? Je gaat toch niet bij zo'n landverrader eten? Kom op. En zeker zo'n onderdrukker. Maar Jezus doet dat. Maar dan komen er meer. Dus er komen allemaal NSB'ers. Landverraders komen op bezoek. Nou, dat is al best heftig. Maar dan staat er ook zondaars. En als ik de commentaren moet geloven, zaten daar vrijwel zeker prostituees bij. Dus we zouden heel plat zeggen hoeren bij. Maar daar zit het uitschot van de samenleving. Als religieuze Jood, als Jood die God wil dienen, ga je toch niet met die gasten om. Maar Jezus doet het wel en die gaat met ze eten. En in de tijd van de Bijbel, als je maaltijd hield, was dat een teken dat je vriendschap had of vriendschap wilde. Dus Jezus zit daar met zijn discipelen en Jezus zegt, ik wil vriendschap met jullie. Even serieus. Denk even mee. Stel, ik zou eten. En je zou bij mij langskomen, ik nodig je uit, kom even bij me eten. Nou, jij komt langs en terwijl je binnenloopt zie je allemaal skinheads zitten. Met hakenkruizen op hun gezicht getatoeëerd. En nou ja, zeg maar uitschot en dan kijk je nog even iets verder en hey. Maar dit is een schaars geklede dame, zeg maar, die blijkt prostituee te zijn. En er zit allemaal, ja, het uitschot tussen aanhalingstekens van de maatschappij zit aan mijn tafel. Wat denk je van mij? Nou, ik hoop dat je zegt wat een briljante evangeliestrategie zoals de Heer Jezus dat deed. Maar het zou best kunnen zijn dat je er even aanstoot aan neemt. Van wat is dit nou? Waarom ga je met die lui om? Deze ga je toch niet verwelkomen in je huis? Deze doe je weg. Die ga je niet naar je toe trekken. Maar de Heer Jezus doet dat wel. Nou, dat vind ik geweldig. Maar dan komen de fariseeërs langs. En de fariseeën, we hebben het wel eerder gezegd, dit was de top van geestelijkheid die je kon bereiken. De heiligheidsmannen. Zij, uren per dag bestudeerden ze de Bijbel, maar alles wat de Bijbel zei, elke komma, daar gingen ze over doorhameren en dat bestuderen en proberen uit te leven. Dus zij leefden heilig in het kwadraat. Als er stond je moet tiende geven, gaven zij 20%. Als er stond je moet vasten, af en toe vasten, zij vasten 2 keer per week een dag. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Dit waren echte fanatiekelingen, radicaal. vol voor God gaan. Toegewijd aan God. En die komen langs en die zien de Heer Jezus daar zitten, eten met die tollenaars en met die zondaars. Met het uitschot. En zij worden boos. Weet je, en vaak veroordelen we het. Maar ik denk dat dit best vaak in ons hart zit. Weet je, als ik door het... ik ga met de trein naar mijn werk. Ik zie echt wel mensen die van nature in mijn aversie zitten. Of waar ik denk, hier moet ik toch een blokje voor om. Er zit in de trein, als je bij Ermelo komt, zit één gast die, als je hem tegenkomt, die altijd of heel vals aan het zingen is of aan het schreeuwen is. Ik heb me meer dan een jaar echt geïrriteerd zonder dat ik één gebed voor hem had gebeden. Ik heb me alleen maar geïrriteerd. En op een bepaald moment zei God, waar ben je nou mee bezig? Hier zit een persoon, jij irriteert je. Waarom bid je niet voor zijn ziel? Hij kent mij niet. Nou, maar dit kan heel sterk in ons hart zitten. En dit zit in mijn hart. Vaak. Zij veroordelen de Heer Jezus. Want dat is achter de vraag liggen veroordeling. Zij veroordelen de Heer Jezus. Omdat hij omgaat met zondaars. En zij natuurlijk niet. Want zij zijn er veel te heilig voor. Zij willen niet besmet worden. Zij willen gewoon veilig zijn. Maar de Heer Jezus die weet dat ze dit zeggen. En die gaat met ze in gesprek. En hij zegt, wie gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar wie ziek. En dan sla ik even een klein stukje over, dan komen we zo. En dan 13b. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Hier zien we dus de Heer Jezus die eet met die zondaars, eet met die tollenaars. Maar hij heeft een reden daarachter. Hij wil vriendschap met ze, maar er zit ook een verlangen dat ze zich gaan bekeren. Nou, wat is bekering? Bekering betekent dat hun leven gaat veranderen. Omdat ze God kennen. Omdat je God kent, dat je leven gaat veranderen. Nou, dat klinkt misschien ook al wel weer, in mijn oren klinkt dat heel vaak, je moet je bekeren met de vinger. Maar het is eigenlijk wat Jezus hun wenst, is het beste leven wat mogelijk is. Zij zitten nu in de duisternis. Zij zitten onder de macht van Satan. En Jezus komt daar. Hij wil vriendschap met hen. Daarom heeft hij die maaltijd met hen. Maar hij weet dat ze nooit vergeven worden, maar ook nooit bevrijd worden van de Satan. Nooit een geweldig leven gaan leven. En dat bedoel ik niet in rijkdom, maar met de Heer een geweldig leven gaan leven. Tenzij dat ze zich gaan bekeren. Tenzij hun weg gaat veranderen. Tenzij ze op een andere weg gaan wandelen. En dat is het verlangen van de Heer Jezus. Hij verlangt dat deze mensen die ziek zijn van de zonde, dat ze een verandering gaan meemaken. En dat zegt hij ook, wie gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Weet je, en deze fariseeën, want dan zou je denken, dat klinkt alsof die fariseeën gezond zijn. Maar dat is niet zo, maar de fariseeën dachten dat ze gezond waren. Maar in Matthäus 23, als je leest wat de Heer Jezus zegt tegen hen, onder andere, jullie zijn wit gepleisterde graven. Jullie zijn aan de buitenkant heel mooi, mooi opgemaakt, een mooi kastje eromheen getimmerd en allemaal mooie kleuren. Maar van binnen zijn jullie als door het doonsbeenderen. Oftewel, als een lijk, zeg maar. Van de buitenkant ziet het er geweldig uit, maar van binnen is het dood. Dus Jezus weet dat zij ook bekering nodig hebben. Maar hun hart is daar nog dicht voor. Want ze denken, ik ben heilig genoeg, ik kan het zelf wel. En Jezus zegt, ik ben niet gekomen om die rechtvaardigen te roepen. Maar juist om naar het uitschot te gaan. Juist om naar de zondaren te gaan. Nou, en dan de tekst. En dit is de tekst die mijn hart raakte. Die heb ik net, nee, niet overgeslagen, maar niet genoemd. Vers 13. En dit is wat de Heer Jezus verlangt voor de fariseeërs, maar dit verlangt hij ook voor ons. En nu komen we een beetje bij de kern uit. Dit is wat de Heer Jezus wil. Voor jou. En hij kijkt die fariseeërs aan en hij zegt, ga heen en leer wat het betekent. En dan quote hij Hosea 6. Ik wil barmhartigheid en geen offer. Nou, offer, in het Engels staat er offers. Dit gaat over de offerdienst. En wat die fariseeërs deden is, zij dienden God en zij hielden zich, probeerden zich te houden aan de wet. Maar alles was uiterlijke godsdienst. En dat is wat hij hier bedoelt met offer. Is zij zijn bezig om de offers te brengen die God vraagt. Ze zijn aan het doen wat God heeft gezegd. Aan de buitenkant. Maar het is alleen maar buitenkant. Het zijn goede werken, maar ze hebben niet het hart van God. Ze hebben niet het hart van de Heer Jezus. Weet je, God heeft zichzelf aan Mozes geopenbaard. Hij heeft de wet gegeven, maar hij heeft zich ook geopenbaard. En God liet zien, ik ben barmhartig, ik ben genadig, ik ben trouw, ik ben vol goede tierenheid. En zij horen wel die wet, oh ja, die gaan we houden. Alleen ze hebben niet het karakter van God weten te pakken. Ze hebben niet het hart van God gezien. En dit is een groot gevaar, ook voor ons. Weet je, wij zitten in de heiligheidsbeweging. Wij verlangen ernaar om heilig te leven. Toch? We verlangen ernaar om te leven op zo'n manier dat God blij is met onze levens. Alleen heel vaak mis ik, en ik denk dat een heel deel van ons, missen we het hart van God zelf. Zien we niet hoe Hij kijkt. En dat zie je als je bijvoorbeeld zondigt. Als je een keer gezondigd hebt, hoe vaak praten we onszelf niet in de put? Oh, ik ben zo slecht, ik ben zo ranzig, ik ben niet waardevol, ik doe er niet toe. God, die kan niks met me, kan nooit gebruikt worden, enzovoort, enzovoort. Als je dat zegt, heb je niet gezien hoe ongelooflijk barmhartig de Heere is met ons. Heb je niet gezien hoe Hij ons lief heeft. En dit hart van liefde en dit hart van barmhartigheid heeft Hij, maar daar is Hij ook naar op zoek in jouw hart. Dat wil Hij gaan geven in jouw hart. Nou, dat zie je ook voortkomen in de tweede tekst die ik had gelezen. Dus Matthäus, Matthäus 9, vers 35, vers 36. Dus je ziet dat Jezus rondtrekt in de dorpen en onderwijs geeft. Het evangelie deelt van het koninkrijk, zieken geneest. Maar dan zie je vers 36, toen hij, de Heer Jezus, de menigte zag. Dus de grote groep mensen, allerlei mannen, vrouwen, kinderen, ouderen. Grote zondaars en religieuze joden, tussen aanhalingstekens religieus. Enzovoort, enzovoort. Alle mensen die daar zaten, Jezus ziet ze. En wat gebeurt er als hij ze ziet? Dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. Dit is het hart van de Heer Jezus. Innerlijke ontferming, bewogen. En ontferming, hier het woord wat hier staat, dat is het woord wat betekent medelijden, kan dat betekenen. Heel letterlijk betekent je ingewanden eten. Dus dat klinkt weer niet zo mooi, maar dat betekent bij wijze van spreken dat je de buikpijn van krijgt. Dus het raakt je diep van binnen. Dat is het woord, dus een medelijden die diep van binnen raakt. Dat is wat de Heer Jezus had. En het woord barmhartig, wat we eerder hebben gezien, betekent ook medelijden, maar dat is veel praktischer. Dus vanuit die bewogenheid, vanuit die ontferming, ga je barmhartigheid bewijzen. Dat is een beetje de gedachtegang erachter. Maar Jezus ziet die menigte en hij is met innerlijke ontferming bewogen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen herder hebben. En schapen die geen herder hebben, dan denk je, heb je toch lekker vrijheid? Nee, dan heb je geen vrijheid. Er zijn de wolven en soortgelijke, die zijn op de loer voor jou. Die willen je kapot maken. Je weet niet waar het gras is, dus je verhongert. Je weet niet waar het drinken is, dus je bent altijd dorstig. En anders heb je slecht water. Want een herder is, die levert dat, die geeft dat. Die leidt je op de juiste weg, die beschermt je. Die zorgt dat je te eten hebt, te drinken hebt, dat er voor je gezorgd wordt. En Jezus ziet een menigte mensen en hij ziet dat ze geen herder hebben. En dat ze dus prooi zijn van de Satan, prooi zijn van de zonde. Ze zitten vast in duisternis. Jezus ziet hen en ziet dat ze geen eten hebben om te leven, geen drinken hebben, terwijl hij de bron van het leven is. En het raakte me enorm dat ik dacht, Heere, als ik die menigte zou zien. Kijk, ik heb op straat gepreekt een aantal keer. En dan zag ik ook de menigte. Maar waar ik mee bezig was is, ik wil ze winnen voor het koninkrijk. En daar stopte het. En nu denk ik, oh, ik zou willen dat ik het hart had van de Heer Jezus. Dat je die menigte ziet. En dat je niet alleen verloren zondaars ziet. Maar dat je ook ziet, zeg maar, dat het je diep raakt. Dat je bewogen bent. En dat je uitroept, laat je redden. Niet alleen omdat je arrogant denkt dat je heilig bent. Maar ook omdat je bewogen over ze bent. Of juist omdat je bewogen over ze bent. En dat je ze erbij wilt trekken. Dat je zegt, jongens, jullie weten niet wat je mist. Je zit nu in duisternis. Je denkt dat je een geweldig leven hebt met al je zonden. Maar de Satan probeert je te vernietigen. Je bent op weg naar het verderf. Je gaat ten onder. Kom tot hem. Zeg maar, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar gestaan, prekend. En dat ik naderhand dacht, zo, dat heb ik best goed gedaan. zijn er maar weinig die het doen. Weet je wel, dat soort gedachtes. Terwijl, eigenlijk zou ik erheen moeten gaan voor die mensen. Omdat zij geen leven hebben, omdat zij in de duisternis zijn. En dat raakt mij enorm. Dan denk ik van, Wijnand, wat heb je al die jaren gedaan, man? En dat wil ik je voorkomen hier zo. Weet je, die uiterlijke religie en al die prestatiedrang. Terwijl de Heer Jezus kijkt naar mensen en hij zegt, weet je, wat ik verlang is dat je liefde hebt in je hart. Dat je barmhartig bent. Dat je bewogen bent. Dat je je ontfermt over mensen. Dat je als je ze ziet, dat je ze niet ziet voor wat ze doen alleen maar. Maar dat je ze ziet zoals ik, schapen zonder herder. En dat je ze met de herder wil verbinden. En ik kom er nu pas achter. Ik moest denken, en dan, of nee, van daaruit zie je ook dat de Heer Jezus die verlangt ook dat hart, die hartgesteldheid, die ontferming, dat het bij zijn discipelen komt. Want hij ziet al die mensen en dan zegt hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En dan gaat hij ze ook uitzenden, de 12 discipelen uitzenden. Maar de Heer Jezus ziet de menigte en die wil mensen uitzenden. Alleen in het hele vers laat zien dat hij verlangt wel dat die mensen die hij uitzendt, dat die het soortgelijke hart hebben van hem. En dan is de vraag, hebben we dat hart? Ik moest denken aan dit verhaal. Ik denk dat de meeste mensen het kennen. Zo niet allemaal, volgens mij. Zelf mijn collega's die nog nooit in de kerk zijn geweest, in een kerkgebouw zijn geweest, die weten wat dit verhaal is. De barmhartige Samaritaan. Staat niet de veroordelende Samaritaan, de barmhartige Samaritaan. En op deze plaatje zie je aan de linkerkant, zie je de priester en de leviet weglopen. En als we dit verhaal lezen, dan lees ik heel vaak, oh, die domme priester en die domme leviet, dat doe je toch niet. Weet je, je ziet daar iemand liggen en dan ga je doorlopen. Maar de laatste tijd kom ik erachter dat ik verdacht veel lijk op die priester en die leviet. Want het komt me even niet uit. Weet je, ik heb een keer een man op zijn fiets, letterlijk, die was van zijn fiets afgevallen en er lag wat bloed omheen. En mijn eerste gedachte was wegwezen. Weet je wel, dadelijk, één, het kost tijd, want ik was aan het bidden, dus echt zo'n priester. En twee, ik weet niet wat ik moet doen. Weet je, iemand anders vindt hem wel. En dat soort dingen kwam in mijn gedachten. Dacht ik, Wijnald, wat ben je mee bezig, weet je wel? Maar hoe vaak komt het niet uit? Hoe vaak zijn we niet bezig met onze eigen dingen? Zelfs goede geestelijke dingen. Ik ga nu met de trein naar mijn werk toe. En dan ben ik Bijbel aan het lezen. En dan vraagt iemand, hey, wat ben je aan het lezen? En eigenlijk van binnen verzucht ik. Dat ik denk van, hallo, laat me nou even lekker lezen. Terwijl, eigenlijk is het, iemand begint een gesprek. Misschien is dit een geweldige kans om met hen te spreken over de weg, hoe ze leven kunnen vinden. Weet je wel, mijn mindset moet echt veranderd worden. En dat is nu gelukkig aan het veranderen. Maar dat is, je zou willen dat die priester en de leviet in dat verhaal, dat die een andere mindset hadden. Ze wilden God dienen, maar iemand ligt, en om wat voor reden dan ook, dat staat er niet bij, maar gaan ze door. Terwijl Jezus zegt, wat de goede weg is, hey, er is iemand gewond, laat ik stoppen en hem helpen. Weet je, je loopt over straat, je ziet een zwerver, dan, wat zou de Heer Jezus willen dat je doet? Weet je wel, hoi en doorlopen, of ga je iets doen? Of je ziet, nee, nou, wat dan ook, je kunt invullen wat je wil. Maar wat ga je doen? En ja, ik heb een vraag. Ik heb al meerdere vragen, er komen nu een aantal vragen. En dan ga ik afsluiten. Geloof je dat Jezus werkelijk bewogen is met jou en met anderen? Want het is heel leuk dat je, oh, Jezus is bewogen, mooi. Maar geloof je dat hij bewogen is met jou? Met jou, terwijl je in je troep zit van het leven misschien wel. Dat je bezorgd bent geweest of nog steeds bent. Dat je boos bent geworden op iemand. Dat je geroddeld hebt over iemand. Dat je van de week porno hebt gekeken. Of dat je van de week gegamed hebt, een game wat je niet had moeten doen. Of dat je film hebt gekeken die je niet had moeten kijken. Of, enzovoort, enzovoort. Hoe denk je dat God naar jou kijkt op dat moment? Kijk, hij wil het niet. Oké, dat is waar. Maar zie je dan een strenge man die jou wel eens eventjes op de grond zal werken en ervoor zal zorgen dat je een andere route gaat? Of zie jij je liefhebbende vader die jou wil herstellen? Wat zie jij als jij naar God kijkt? Weet je, ik heb best wel wat gesprekken hier gehad. Ik heb hem best opengegooid. Maar we hebben best wel wat gesprekken hier gehad. Hoeveel van ons worstelen niet met dat we God niet kunnen accepteren als liefhebbende vader? Nou, als je hem niet als liefhebbende vader voor jou kan accepteren, wordt het heel lastig om diezelfde hartgesteldheid te hebben. Of eigenlijk onmogelijk. Pas als je gaat zien, hij heeft me werkelijk lief. Hij aanvaardt mij. Hij is bewogen met mij. Voordat ik hem kende, was hij naar mij op zoek. Als dat soort dingen niet in ons hart liggen, dan kunnen we de rest wel stoppen. Dan is al je religie en al je godsdienst heeft niet zoveel fundament. Dus daar moeten we wel beginnen. Weet jij, niet iedereen hier zo, die hier zit, is een gelovige. Dat geloof ik niet. Dat denk ik niet. Weet je, misschien dat je ouders christelijk zijn of kerkelijk zijn, maar dat zegt niks over jouzelf. Heb jij een relatie met God en weet jij dat God jou werkelijk lief hebt? En heb jij je knie gebogen voor hem, omdat hij je lief heeft? En omdat je wil dat die zonde van je afgenomen wordt en dat je in een nieuw leven gaat leven? Dat hebben we nodig, daar begint het. Anders heeft de rest helemaal geen zin. Maar geloof je dat hij met jou bewogen is? Maar dan gaat hij verder, want dan gaat hij breder. Als hij met jou bewogen is en je bent daar dankbaar voor. Als hij met jou bewogen is en zich ontfermd heeft over jou door Jezus. Doordat Jezus stierf voor jouw zonde. Is hij dat ook voor de mensen om je heen? En geloof je dat? Dat jouw collega die moslim is. Dat jouw klasgenoot die anderen loopt te pesten. Dat jouw familieleden die huichelachtig zijn of wat dan ook. Dat die atheïst, die moslim, die hindoeïst, die boeddhist, die pooier, die drugsdealer, die wapenhandelaar enzovoort. Geloof je dat Jezus bewogen is met hen? Als je dat niet bent, wordt het heel lastig het evangelie delen. Want dan is het, waar slaat je evangelisatie dan op? Maar als je zegt, oh wacht even, Jezus is werkelijk bewogen over de menigte. Hij wil zich ontfermen, hij wil barmhartig zijn. Dan heb je een hele andere houding naar ze toe. Dus geloof je dat Jezus werkelijk bewogen is? En als dat zo is, heerlijk. Want als je dat ziet, en hier moet, het is gewoon goed om hier veel over na te denken. Want als je daarnaar kijkt, als je naar de Heer Jezus kijkt die bewogen is, zegt dus 2 Korinthe 3 vers 18, dat je veranderd zult worden naar hetzelfde beeld. En dat is toch prachtig? We willen toch allemaal van die barmhartige Samaritanen zijn? Dat is toch het karakter wat we willen laten zien? Dat wil ik laten zien. Daarom moet ik heel veel naar de Heer Jezus kijken. Niet zelf proberen op te zwepen, dat gaat niet werken. Maar veel naar hem kijken. Nou, de Heer Jezus zegt ook in Matthäus 11. Dit is zijn hart ook. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, leer van mij dat ik zachtmoedig ben, nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Maar hier zeg opnieuw, dit is weer het hart van de Heer Jezus in actie. Hij ziet daar die menigte als schapen zonder herder. En hij zegt, kom tot mij. Ben je vermoeid, ben je belast? Zit je midden in de troep van het leven? Kom bij mij, ik wil je rust geven. Weet je al? Ja, het is heerlijk. En dus, ken je dat? Weet je wel, ken je die rust van de Heer Jezus? Ken je dat, wat het is om te schuilen bij hem? Om je geliefd te weten door hem? Zo niet, dan mis je echt iets. Je mist alles. En dan zou je daar wel, denk daar eens over na. Heren, wat betekent dat u bewogen bent? Open je Bijbel. Dit is wat ik nu elke dag doe als ik de Bijbel ga lezen. Dan open ik het, dan bid ik, Heren, ik ga hier niks van snappen tenzij u licht geeft. Maar ik wil boven alles, wil ik u hierin zien. Wilt u mij laten zien wie u bent? En dan ga ik de Bijbel lezen. En mijn hoofdgedachte die ik heb is, wie is God volgens de tekst die ik lees? Wie is hij? En terwijl ik dat doe, verander ik. Dat gebeurt automatisch. Terwijl ik dat doe, 1, ga ik hem aanbidden. Maar 2, ik word zelf veranderd daardoor. Nou, dat is geweldig. Dus dat is een tip. Weet je, kijk naar de Heer Jezus. Net zo lang totdat het realiteit wordt. Nou, een tweede vraag. Kijk, de Heer Jezus, misschien geloof je dat de Heer Jezus bewogen is, barmhartig is, zich ontfermt. Mooi. Heerlijk als je dat weet. Maar hoe zit het met je eigen hart? Ben jij bewogen en barmhartig? Weet je, we hadden een gesprek. En ik zal niet de naam noemen, want dat maakt ook niet uit. Ik heb meerdere keer een gesprek gehad met mensen. En is een balletje opgegooid van hoe kijk je nou naar moslims? En heel veel christenen zien moslims als bedreiging. Of, laat ik het netjes verwoorden, onwaardig. En tussen aanhalingstekens zouden ze maar opzouten uit ons land of dat soort gedachtegoed. Maar dat is niet de gedachte van de Heer Jezus. Dus ben jij bewogen over de moslims? Ben jij bewogen over prostituees? Ben jij bewogen over de heksen? We hebben heksen in Nederland. Niet om je bang te maken, maar die zijn er. Ben je daar bewogen over? Mensen die met occultisme bezig zijn. Ik zeg niet dat we dat allemaal moeten doen. Zeker niet, dat snappen jullie. Hè? Maar ben je er bewogen over? Ben je bewogen erover, over de atheïsten? Ben je bewogen over je klasgenoten, je collega's die de Heren niet kennen? Nou ja, enzovoort. Hier begint het. Het is echt super belangrijk. Nou, ik ben de laatste tijd ben ik bezig met. Laatste jaar ook met. Bijbelstudie doen. Door middel van DBS noemen ze dat. Discovery Bible Study. Nou, ik zal jullie niet vermoeien met alle details ervan. Maar dan stel je een aantal vragen. En één vraag die gesteld wordt, is een vraag die ik zelf weinig aan mezelf heb gesteld. Ik zal alle vier de vragen noemen dan. 1. Wat zegt het over God? Dus je bent Bijbel aan het lezen, wat zegt het over God? Dat heb ik net ook al gezegd. 2. Wat zegt het over mensen? Maar dan 3. Wat ga je nu anders doen? Of wat ga je gehoorzamen? Of in deze preek, hoe ga je nu barmhartigheid tonen aan mensen? Als je hier zit en je luistert naar de preek, je denkt, nou, Wijnand heeft goed zijn best gedaan, prima. En je vond het mooi of je vond het niet mooi, maakt mij niet uit. Maar uiteindelijk, als dat het is, dan heb je niks meegenomen. Dat zou wel heel zin zijn. Maar wat nou als je dit hoort en je denkt, hey, ik wil bewogen zijn als de Heer Jezus. Dan zou ik je nog een vraag willen stellen. Hoe ga jij barmhartigheid tonen aan mensen om je heen? En klinkt misschien een beetje een rare vraag, maar weet je, Jezus die gaat eten met zondaars. Ieder van ons heeft gemiddeld genomen 21 maaltijden per week. Je zou erover na kunnen denken om één avond in de week je huis open te stellen en te zeggen, hey, ik ga gewoon zondaren uitnodigen om ze mee te laten eten, zoals de Heer Jezus het deed. Met als doel om ze te winnen voor Christus. Met als doel om te laten zien dat we een lief hebben en dat die liefde niet bij ons vandaan komt, maar bij de Heer Jezus. Of je loopt op straat en je ziet een zwerver, dat je broodjes gaat kopen en hem gaat geven aan hem. Of, nou ja, jullie zijn veel beter in voorbeelden verzinnen, maar hoe ga je dat doen? Wat ga je anders doen in je leven? Ben je bereid om dingen anders te doen in je leven, om je leven open te stellen voor zondaren, met als doel om ze te winnen? Ik heb het er wel eens met verschillende broeders hierover gehad. Toen ik tot geloof kwam, het was één dag voor mijn 18e verjaardag. En eigenlijk in de eerste maand heb ik zo'n beetje al mijn vrienden die ik had, heb ik vaarwel gezegd. En niet omdat ze gruwelijk mij verleiden of zo, maar ik wilde bij de meest radicale mensen betrokken zijn. En ik heb al mijn schepen verbrand. En nu, ja, dit is een van de keuzes waar ik echt spijt van heb. Want ik werd niet verleid door hen, maar ik heb ze niet gezien als mensen die gewonnen moesten worden. Maar ik zag ze als ballast voor mijn geestelijk leven. Waarom zou ik met hun tijd besteden? Kom op. Je gaat toch met de meest heilige om. Maar daardoor heb ik ze nooit een kans gegeven. Ik heb niet de deur van de Heer Jezus voor hen geopend. En wat was er gebeurd als ik gewoon in die groep was gebleven? Tijd met hen had besteed. En terwijl ik met hen wandelde, terwijl ik met hen at, terwijl ik tijd met hen besteedde, dat ik eens een balletje op zou gooien. Zeg, hey, hoe kijk je naar de Heer Jezus? Wat vind je van hem? Weet je, misschien had ik hele mooie open deuren gehad. Misschien was er wel opwekking uitgebroken. Maar omdat ik niet deze les kende en praktisch maakte, zullen we het niet weten. Maar ik gun jullie dat je daar niet bent. Dat je terugkijkt op je leven en dat je denkt, zo, wat heb ik ongelooflijk veel kansen laten liggen. Weet je, dus de vraag, hoe ga je barmhartigheid tonen aan de mensen om je heen?